Gemeente, we worden vanmiddag bepaald bij een periode uit Davids leven, waarin hij het buitengewoon zwaar heeft gehad. Het is die lange tijd, toen Saul nog koning was, en toen Saul, omdat hij wist dat de Heere David verkoren had om zijn opvolger te worden, toen Saul alles in het werk stelde om David in handen te krijgen, hem voortdurend achtervolgde en als een hoen over de bergen van Juda jaagde, ja, hem begeerde te doden. Een vijand, een concurrent vond hij die uitgeschakeld moest worden. En dan lees je in het begin van 1 Samuel 23, dat in die dagen de Filistijnen een inval hebben gedaan vanuit wat wij tegenwoordig de Gaza-vlakte zouden noemen. Dat was ook toen al de plaats waar de Filistijnen, de Palestijnen woonden. En dat de Filistijnen daar bij de stad Kehila hebben beroofd en belaagd. Saul was koning. Het was zijn taak als koning van Israël die stad Kehila te beschermen. Maar Saul had er om de een of andere reden geen zin in. Die stak geen vinger uit. Ja, toen heeft David zijn roeping wel verstaan en heeft met zijn kleine groepje mannen de Filistijnen die dat deden verslagen en Kehila bevrijd uit de hand van de Filistijnen. Nou, Kehila, dat weten, was een stad die een beetje op een natuurlijke hoogte lag, niet makkelijk om die stad in te nemen. Je zou zeggen, David mocht toch verwachten, nu hij die Filistijnen zo belangeloos had, die mensen uit Kehila zo belangeloos had geholpen, dat ze hem een schuilplaats zouden aanbieden in hun stad. Eens te meer, omdat Saul ze niet had willen helpen. Maar ja, mensen, dat weet u wel, en dat kent u misschien ook wel in uw eigen hart. Mensen kunnen verschrikkelijk ondankbaar zijn. En als ons eigen belang gevaar loopt, nou, dan is de dankbaarheid vaak ver te zoeken. Want wat hebben die inwoners van Kehila gedaan? Toen ze hoorden dat Saul eraan kwam met zijn leger, om Kehila te gaan belegeren, omdat hij David daar gevangen wilde nemen, toen hebben ze met elkaar raad gehouden. En toen zeiden ze tegen elkaar, het is toch maar beter dat we David uitleveren aan Saul. Want anders krijgen we nog narigheid. David heeft dat net op tijd gehoord. Kon nog op het laatste ogenblik aan Saul en zijn leger, hij had zijn hele leger ervoor gemobiliseerd, ontkomen. Ja, nu moeten hij en zijn mannen de stad verlaten die ze tegen de Filistijnen hadden beschermd. En Davids positie wordt nog veel benauwder dan hij al was. Haast uitzichtsloos. In vers 13 lezen we zo treffend. En zij, dat zijn David en zijn mannen, zij gingen uit Kehila en ze gingen heen waar ze konden gaan. Ja, een vaste schuilplaats hadden ze niet meer. Ze trokken van her naar der. Voortdurend in gevaar. Altijd maar weer op de vlucht voor Saul die het niet opgaf. Dan weer in de woestijn lezen we in de vestingen. Ja, vestingen, daar moet u zich niet zoveel bij voorstellen. Dat waren een soort natuurlijke schuilplaatsen. Maar echt niet een stevig kasteel of zo. Of op een berg in de woestijn Zif. En Saul, lezen we, zocht hem alle dagen. Alle dagen, wat een benauwd leven. Nooit is rust. Nooit is het gevoel dat hij veilig was. Hoewel, ja, er staat wel iets bij. Saul zocht hem alle dagen, doch God gaf David niet over in zijn hand, in Sauls hand. Dus David is aan de ene kant wel een opgejaagde vluchteling en toch veilig in Gods hand. Maar u kunt zich misschien wel voorstellen, gemeente, dat hij dat de ene dag meer zag dan de andere dag. Dat hij toch ook wel eens een dag gekend zal hebben, David, dat hij dacht, kan dit nog lang goed gaan? Ja, later lezen we dat ook een keer. Dan heeft de Heer hem al ontelbare malen uit de hand van Saul gered. Maar dan wordt David zo wanhopig dat hij zegt, één deze dagen zal ik nog in de handen van Saul vallen en omkomen. En dan besluit hij zelf om zijn toevlucht te nemen, nota bene, bij de Filistijnen. Waar hij en Jonathan zo vaak tegen gevochten had, hun aartsvijanden. Hij moet gedacht hebben, alles beter dan in de handen van Saul te vallen. Maar dat was een kwalijke, menselijke berekening. Ja, de Heere gaf David niet in Sauls hand, hoewel die hem alle dagen zocht. David is dan in grote nood en moeite, maar de Heere waakt over hem en wat meer is, de Heere bereidt hem zo ook voor op het koningschap waarvoor hij al gezalfd is. Hij wordt als het ware gehard in de strijd die hij ook later als koning zal hebben te voeren. Dat is nou een treffend beeld, gemeente, want zo handelt de Heere eigenlijk met al zijn kinderen. Die kunnen ook in grote moeite en nood zijn. Opgejaagd door die grote Saul, door de Satan. Maar als het om zijn kinderen gaat, gemeente, dan houdt de Heere ze zelf vast. En zo kunnen we in deze geschiedenis dus niet alleen lezen hoe de Heere met David heeft gehandeld, hoe die het bij hem heeft geleid in zijn leven, maar ook hoe de Heere met al de zijnen min of meer handelt. En dan worden we in het eerste punt van de preek bij bepaald dat wanneer David in de grootste nood is, dat er dan een vriend is die David komt bemoedigen. Ja, hoe was David eraan toe? Je zou kunnen zeggen, miserabel. In nood. En een bekend spreekwoord zegt, in de nood leert men zijn vrienden kennen. Nou, de inwoners van Kehila waren dat uiteindelijk toch niet geweest, hoewel ze zijn vrienden hadden moeten zijn. En de Zevieten, bij wie David op dat moment schuilt in de woestijn Zif, zoals we straks in het tweede punt van de preek wel zien, dat waren ook alles behalve zijn vrienden als het erop aankwam, in tegendeel. Maar wat lezen we dan? Als David ziet dat Saul uitgetogen is om zijn ziel te zoeken. Iemand ziel zoeken betekent dat je hem dood wilt hebben. En zich daarom schuilhoudt in een woud, een groot bos in de woestijn Zif. Wij denken altijd dat woestijnen alleen maar uit zand bestaan, maar zo is dat niet. Daar kunnen ook wel degelijk bepaalde soorten bomen groeien. Je staat toen, ja, we moeten zeggen uitgerekend toen, maakte Jonathan zich op, de zoon van Saul. En hij ging tot David in het woud en hij versterkte zijn hand in God. David en Jonathan, de jongens en meisjes weten dat ook wel, dat waren grote vrienden, David en Jonathan. Maar het was eigenlijk vreemd dat dat vrienden waren. Dat lag toch eigenlijk helemaal niet voor de hand, dat de zoon van Saul een vriend zou zijn van David, wiens ziel Saul zocht. Ja, Saul had het zelf tegen Jonathan gezegd in een woedeuitbarsting. Zolang als die zoon van Isaï leeft, zul jij geen koning worden in Israël. Want dat wist Saul wel. Dat de Heer had besloten dat David zijn opvolger zou worden. Alleen hebben we dat op alle mogelijke manieren proberen te verijdelen. En bij die gelegenheid, lees je, heeft Saul zijn spies, nu is dat hij twee keer daarmee David aan de wand wilde spitten, terwijl die harp voor hem zat te spelen, ook naar zijn eigen zoon Jonathan gegooid. Zo woest was hij dat Jonathan vrienden was met David. Hij wilde zijn eigen zoon wel donen. En toch gaat Jonathan naar David op. Toen maakte Jonathan zich op, de zoon van Saul, en hij ging tot David in het woud en hij versterkte zijn hand in God. Wat een zeldzame vriendschap tussen die twee. Dat was een geestelijke vriendschap. Je zou kunnen zeggen, die twee vormden samen als het ware een gezelschap. Ze konden er met elkaar over spreken, wat we vanmorgen hebben gezongen. Ziet wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Want we lezen heel duidelijk wanneer die vriendschap tussen Jonathan en David is ontstaan. We lezen dat toen David de reus Goliath had verslagen, wat Saul en zijn mannen niet aandurfden, toen ging het hart van Jonathan, toen David dat gedaan had, uit naar David. Die geloofsmoed, en u weet dat heeft hij zelf in gevechten tegen de Filistijnen ook getoond. Die geloofsmoed, dat herkende hij bij David. Daarom waren het van die innige vrienden. Ja, het was wel zo. Saul had dat gezegd, zolang die zoon van Isaï leeft, zul jij geen koning zijn in Israël. Het was dus wel zo dat Jonathan wist dat hij straks zijn plaats moest afstaan aan David. Maar die geestelijke vriendschap was zo groot, omdat de Heere dat immers besloten had, dat Jonathan daar kennelijk voor ingewonnen was. Als hij bij David daar in dat woud is, dan zegt hij immers tegen David: mijn vader Saul, die weet wel dat jij koning zult komen, zult worden. En hij zegt: ik weet dat ook. Maar jij zult koning worden en ik zal de tweede bij jou zijn. De gedoodverfde kroonprins, de toekomstige koning van Israël, naar menselijke berekeningen. Die zegt: ik wil wel de tweede bij jou zijn. Ik denk dat hij net als David toch iets heeft begrepen van de moederbelofte. Van de belofte dat zaad, dat de slang de kop zou vermorselen, in de lijn van David geboren zou worden. En dat hij daarom ingewonnen was voor het feit dat hij zelf een behoorlijke stap terug moest zetten, nooit koning zou worden. Dus ondanks dat David, zou je kunnen zeggen, een bedreiging was voor Jonathan, gaat Jonathan naar hem toe. En dat was ook geen geringe zaak, want we lezen dat Saul David alle dagen zocht. Die was daar met zijn hele leger in de buurt ook aan het zoeken naar David. Dus het was een hele riskante onderneming van Jonathan. Er hoefde maar een verrader te zijn die hem zou aangeven bij zijn vader. Hij moest maar gesignaleerd worden door soldaten van Saul. En dan was hij zijn leven niet meer zeker. En dan met welk doel komt Jonathan? Om David te bemoedigen. En als we zien, gemeente, hoe hij dat doet, dan kunnen ook wij daar heel veel van leren. Het eerste wat opvalt, gemeente, is dat er helemaal geen verwijt over Jonathans lippen komt naar de kant van David. En daar was best aanleiding voor. Jonathan had volkomen terecht kunnen zeggen, David, vriend, wat heb ik nou toch van je gehoord? Ben jij naar de Filistijnen gevlucht? Hoe heb je dat kunnen doen? Misschien dat hij het later nog wel gezegd heeft. We kunnen tussen goede vrienden, maar op dat moment zei hij het niet. Hij heeft ook niet gezegd, en waarom heb je toen je op de vlucht was voor mijn vader gelogen tegen die priester Achimelech? Zodat hij je zou helpen en je hebt daardoor oorzaak gegeven. Dat al die priesters in Nob door mijn vader zijn gedood. Nee, daar spreekt Jonathan nu niet over. David is zo in nood en moeite, dat Jonathan eerst wat anders heeft te zeggen. In het woud van Zif komt een dienstknecht van God David sterken in zijn God. David wordt door Jonathan gesterkt in het geloof. Dat is ook opmerkelijk. Jonathan die gebruikt geen wereldse middelen. Die heeft niet bij zichzelf gedacht, ik ben geweldig populair in het leger van Saul. Dat was zo, dat weet u wel. Dus ik kan die mannen best wel voor mijn zaak inwinnen en we kunnen misschien gezamenlijk wel een opstand beginnen, David en ik, tegen Saul. En dan hebben we nog een hele goede kans dat we het winnen ook. Nee, net als David Saul toch altijd als de koning, als de gezalfde des Heren heeft geëerbiedigd, doet dat ook zijn eigen zoon. Hoewel zijn vader hem notabene naar het leven staat. Dus Jonathan komt niet helpen met een groot leger. Maar Jonathan komt David sterken in zijn God. Nou, voordat we het erover hebben hoe hij dat doet, in de eerste plaats haast een zijdelingse opmerking. Zou dat nou ook niet zo moeten zijn, gemeente, in een gemeente des Heren? Dat we erop bedacht zijn elkaar te bemoedigen en te sterken. Wat kan het een weldaad zijn als er een geloofsvriend of een geloofsvriendin is die ons, als wij het moeilijk hebben, komt sterken in God. En ach, ik ben bang dat je dat steeds minder vindt. Terwijl er nog zoveel balsem in Gilead is voor gewonde zielen. Ja, laten we een voorbeeld nemen aan Jonathan. En laten we hem ook goed opletten wat Jonathan nou eigenlijk precies doet om David in God te sterken. Hij doet eigenlijk niet zoveel bijzonders. Hij zegt, ik lees het u letterlijk voor, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden in Israël, en ik zal de tweede zijn bij u. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. Calvijn zegt in zijn commentaar volkomen terecht, Jonathan komt helemaal niets nieuws aan David vertellen. Dat wist David allemaal al lang. Dat had de Heere zelf hem ook beloofd. Maar wat doet Jonathan dan toch in feite? Kijk, dit was misschien zo'n ogenblik waarop David er dus niet meer bij kon. Misschien geneigd was om te gaan twijfelen aan wat God beloofd had. En juist dan haalt Jonathan, David in zijn benauwde situatie, Gods belofte op een gepaste wijze, op zijn situatie gepaste wijze weer voor. David kende ze wel zoals veel kinderen van God wel allerlei beloften kennen, waar ze ooit eens vertrouwen op mochten hebben. Maar wat een bemoediging is het, als je ze dan ter juister tijd weer voorgehouden worden. Gods kinderen kunnen toch net als David, vaak in allerlei nood, lichamelijke, maatschappelijke of ook geestelijke nood verkeren. En ze zouden wankelen, ze zouden kunnen vallen als de Heere ze niet overeind hield. En daar gebruikt de Heer ook mensen voor. Als de Heer niet iemand zond om ze te laten verkondigen. Je kan dat dan bijvoorbeeld in de kerk horen. Je denkt, dat moest ik net horen. Hij die beloofd heeft, is getrouw. Die het ook doen zal. En door hen te prediken. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. En door hen te prediken, als ze in strijd en banden verkeren en niet meer bidden kunnen, dat er nog een voorbidder aan Gods rechterhand is. Die leeft, die eeuwig leeft en die dag en nacht voor de zijnen bidt. Je zou misschien denken, en zo kennen we David natuurlijk ook uit de psalmen, als een geloofsheld. Nou, die David had een geloof waar menig een jaloers op zou kunnen zijn. Nou, dat ben ik eerlijk gezegd ook wel. Maar betekende dat nou dat hij altijd als een rots in de branding stond? Dat er geen aanvechtingen waren, dat hij geen wanhoop kende? Dat hij het niet nodig had om door de Heere gesterkt te worden? De Heere wist wel wat David nodig had en daarom heeft de Heere Jonathan naar hem toegestuurd. En wat zal het hem goed gedaan hebben toen Jonathan niet bij hem kwam zoals dat in de wereld doen, een klopje op de schouder, nou joh, hoe gaat het? Sterkte gewenst hoor, niet opgeven, we redden het wel. Nee, dat hij hem bemoedigde met Gods belofte. Calvijn zegt dan in zijn commentaar, daarom moeten ook wij ons steeds weer laten sterken door het onderwijs uit Gods woord. Dan zegt hij er nadrukkelijk bij, dat geldt niet alleen voor hen, bij wie het woord reeds eerder wortel mocht schieten, maar ook voor alle anderen. En dan is het ook helemaal niet zo belangrijk wie de Heere stuurt op zo'n moment. Ja, misschien is het wel een belangrijke man, een professor in de theologie of zo. Maar het kan net zo goed. Ach, misschien is het zelfs wel beter. Een eenvoudig kind van God zijn, een eenvoudige gelovige zijn. Die zijn broeder of zijn zuster komt sterken. Hier mocht het dus Jonathan zijn. En dan nog één ding daarover. Weet u dat dit de laatste keer geweest is dat David en Jonathan elkaar in levende lijven hebben gezien? En zo met elkaar hebben mogen spreken? En ook een verbond gesloten hebben? met God als getuige. Ik denk dat toen Jonathan in de strijd tegen de Filistijnen was gevallen, en ook daarna, David nooit vergeten is wat nou de laatste woorden van zijn beste vriend zijn geworden. De woorden die hij tot hem gesproken heeft, woorden Gods, de beloften des Heren. Ja, David en Jonathan, dat mogen we toch wel geloven, die hebben elkaar weer mogen zien voor de troon van het Lam. En dat hebben ze ook geweten van elkaar, want daar spraken ze over met elkaar. Weten wij dat ook? Weten we dat wel van elkaar? Wordt er nog wel echt indringend over gesproken? Tussen vrienden? Nou, waar je het allereerst mag verwachten tussen een man en zijn vrouw? Tussen ouders en hun kinderen? Tussen grootouders en hun kleinkinderen? Ouders, grootouders. Vertel je wel eens aan je kinderen en je kleinkinderen hoe goed het is om God te dienen. Dat alles aan hem gans begeerlijk is. Wek je het verlangen om hem te kennen in ze op. Het is ook om een andere reden zo belangrijk dat zulke gesprekken wel plaatsvinden hier in dit ondermaanse. Want als we eenmaal afscheid moeten nemen, ja, soms mag er een sterfbed zijn dat je nog de tijd hebt om te praten, maar het kan ook zo onverwachts gebeuren. Kunnen we dan zo afscheid nemen van elkaar als David en Jonathan dat hier hebben gedaan? Wordt bij het grote verdriet van het overlijden van zo'n beminde ook nog de ellende toegevoegd, dat je helemaal niet weet of het nou eeuwig wel of eeuwig wee is met degene die heen gegaan is. Vergeet toch niet daar met elkaar over te spreken. Ook al moet je je dan misschien wel kwetsbaar opstellen als je elkaar zo goed kent. Ja, David en Jonathan, die hebben het goed gehad samen daar in die woestijn in Zif. En wat zien we dan? Meteen daarna wordt het nog veel moeilijker voor David. Onmiddellijk daarna lezen we dat er in die woestijn van Zif verraders zijn die David willen overleveren. De Zifieten. Stamgenoten, Judeërs, dat was Saul niet. Nou ja, van je familie moet je het maar helpen, zou je zeggen. Moet je het maar hebben. Maar het was zelfs nog heel anders dan wat ik toen straks heb verteld over Kehila. Daar kwamen ze zelf in de problemen als ze David bleven helpen. Dat speelde bij die Zifieten helemaal niet. Op geen enkele manier bracht David die Zifieten in de moeilijkheden. Ze hebben zelf het initiatief genomen. Spontaan hebben ze een delegatie naar Gibea, naar Saul gestuurd. En ze hebben tegen Saul gezegd dat het ze een eer zou zijn om David aan hem uit te leveren. En dan blijkt ook meteen weer die schrikbarende verharding van koning Saul. Want u moet eens opletten wat Saul dan antwoordt. Je moet maar durven, gemeente. Dat je zo de Heere voor je eigen moorddadige plannetjes durft te spannen. Want wat zegt Saul tegen die Zifieten nadat ze met dat lelijke aanbod zijn gekomen? Gezegend zijt gij lieden de Heere, dat gij u over mij ontfermd hebt. Een mens durft wat aan. En die Zevieten blijken zelfs ook nog bereid om niet alleen David te verraden, maar om ook alles eraan te doen om alvast terug te gaan naar Zif en daar Davids gangen te bespieden. Zodat Saul, als hij dan het leger bij elkaar zal hebben, alleen nog maar hoeft toe te slaan. Alleen nog maar, om het zo te zeggen, David hoeft te arresteren. Gemeente, ik denk wel dat je dat optreden van deze Zevieten in een groter verband moet zien. Dat dit alles te maken heeft met die strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Het vrouwenzaad, de beloofde Messias, daar is de duivel altijd op uit geweest. Die mag niet geboren worden. En niemand kent de Bijbel zo goed als de duivel. Hij wist ook wel dat dat zou gebeuren in de lijn van het nageslacht van David, dat daar die grote zoon van David uitgeboren zou worden. Hij zou kunnen zeggen, die Zevieten, die, want dat is ook zo'n poging geweest, die gedragen zich net als Judas, als hij de heiland verraadt. Slangenzaad wil altijd het vrouwenzaad uit de weg rapen. Davids grote zoon, de verlosser van Gods volk, mag niet geboren worden. Ja, nou was het al zo moeilijk voor David. Je zou zeggen, nou, als de Satan zich er dan ook nog mee gaat bemoeien, nou lijkt het helemaal fout te lopen. Maar wat een voorzienigheid van de Heere. Dat nou juist daarvoor Jonathan nog op bezoek is geweest om David te sterken in de Heere, in zijn geloof. Ja, zo werkt de Heere vaak. Als er zijn een beproevingen staan te wachten, die hebben soms ook hard nodig, dan worden ze daar aan de andere kant ook wel geestelijk op voorbereid. En dat dat inderdaad is gebeurd toen Jonathan David bezocht heeft, dat kunnen we nog heel duidelijk lezen in Psalm 54. Psalm 54, wat lezen we over de reden waarom die psalm gedicht is? In vers 2 staat dat David die psalm dichtte, als de Zevieten tot Saul gekomen waren en gezegd hadden, verbergt zich David niet bij ons. Het is haast ironisch, gemeente, u moet er eens op letten. Als de Satan aanvallen heeft geblazen, dan pakt David zijn harp en die maakt een psalm. Misschien zegt hij, nou, heel mozel, laat hij zijn zwaard liever pakken. Nee, maar wat heeft de duivel daar een hekel aan? Als er psalmen gezongen worden. Ik ben bang dat hij het met heel wat gezangen nog wel uit kan houden. Maar van de psalmen Davids moet hij niets hebben. Luther in zijn dagen, die ook vele aanvechtingen kende, adviseerde reeds in zijn pastorale opmerkingen dat de beste manier om de duivel op de vlucht te jagen is psalmen zingen. Nou, ik kan het u verzekeren, ook uit eigen ervaring, gemeente, dat dat waar is, dat dat werkt. Als u het nodig hebt, maar ook als u het niet nodig hebt, zing vaak psalmen, ook in uw binnenkamer. En wat zong David dan in Psalm 54? Ja, in het begin van die psalm zie je heel duidelijk dat David in nood is. O God, verlos mij door uw naam en doe mij recht door uw macht. O God, hoor mijn gebed en neig uw oren tot de redenen mijns monds. Ja, dat hoor je direct. Hier bidt een smekeling. En hier bidt ook iemand die net gesterkt is in zijn God. Iemand die weet heeft van Gods macht. David die klaagt niet, Je zingt niet, o God, waarom moet mij dat nou gebeuren? Maar hij pleit op Gods naam. Die verbondsnaam. Die vier hoofdletters. Die waarschijnlijk uitgesproken worden als Yahweh. En die onze Statenvertaling ook zo prachtig met hoofdletters weergegeven hebben. In wat geen vertaling is, maar wel de naam die gebruikt werd om Yahweh aan te spreken. Heere. De Heere. Die getrouwe verbondsgod. Die doet wat hij beloofd heeft. Die onveranderlijk is. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zal zijn. Ja, die psalm hier komt wel uit de diepte. Maar spreekt toch van Gods vertrouwen in de Heer. Zoals we dat ook zien in de berijming van psalm 54 in de versen 1 en 4. Die we nu samen gaan zingen. Amen op de preek zingen we van Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. En wat daar verder volgt in Psalm 42, vers 5. Ja, tenslotte gemeente, en daar is de voorzienigheid Gods, de leiding Gods, wel heel opmerkelijk. Wordt in het derde punt bij bepaald dat de Heere David uit Sauls hand redt. En hoe die dat doet, gemeente. Ja, daar is Saul met zijn leger bezig met de achtervolging van David. Hij heeft er nog net op het laatste moment bericht van gekregen dat de Zevieten en Saul dit samen hebben bedacht. Hij heeft overhaast moeten vluchten. Maar in de woestijn Maon, lezen we, wordt hij letterlijk door Saul achterna gezeten. En op een bepaald moment is de situatie zo nijpend dat alleen een klein bergje nog scheiding maakt tussen hem en tussen Saul. Aan de ene kant trekt David voort, zo snel als hij maar kan, om aan Saul te ontkomen. Aan de andere kant, ja, dat dacht David, maar niet alleen aan de andere kant, ook aan dezelfde kant als waar David was. Want Saul had zijn leger gespitst en had een soort tangbeweging bedacht. Aan de andere kant werd David al van achteren ingesloten. En als ze elkaar straks tegen zouden komen, aan het einde van die berg, dan kon hij niet meer naar voren en niet meer naar achteren. Dan zat hij volkomen in de tang. Reeds staat er in vers 26, hadden Saul en zijn mannen, David en zijn mannen, omsingeld om die te grijpen. We hebben het net gezongen. David heeft ze ook gezien. Zo dicht waren ze al bij elkaar. Hij heeft Saul en zijn mannen gezien. En die wist heel goed wat hem te wachten stond. Saul zou hem ongetwijfeld ter dood brengen. Ach, David wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat zijn dood voorhanden scheen. Dat is iets, gemeente, waar Gods volk niet vreemd van is. Dat maken kinderen van God ook in hun leven wel mee. Ze lopen helemaal vast. Ze kunnen nergens meer aan toe. Overal alleen maar onmogelijkheden. Ach, dat weet u toch wel. Aan onze kant zijn er ook alleen maar onmogelijkheden. Wij kunnen onszelf niet verlossen. Ja, zo is dat in het geestelijk leven ook. Je moet verlost worden. Er dreigt gevaar dat je eeuwig om zult komen. Maar je kunt jezelf niet verlossen. Je hebt schuld. Zo'n grote schuld. Ja, je moet die schuld betalen, maar je kunt de prijs der zielen dat er zo'n in tijd nog eeuwigheid voldoen. Je moet je bekeren. Een rechtvaardige eis van God. En ik hoop het, misschien wil je dat ook wel in je hart, dat je bekeerd wordt. Maar je kunt jezelf toch niet bekeren. En je moet ook geloven, het evangelie, heeft de Heer Jezus gezegd, moet verkondigd worden met bevel van geloof en bekering. We moeten geloven, gemeente. Maar we hebben niet één gram geloof van onszelf. Hoe moet dat nou? Ja, dan kunnen we niks meer. We kunnen alleen nog maar zeggen, gena, o Heere, hoor mijn gebed. O God, Wees mij de zondaar genadig. Jezus, zoon Davids, ontferm u mijner. Ja, zo wordt er dan geroepen in de nood. En die trant, we hebben het net gezongen, heeft David ook gebeden in Psalm 54. Misschien heeft een van zijn soldaten, een van de mannen die met David waren, wel gezegd: David, wat heeft dat nou nog voor zin? Dat je daar nog om bidt. We zijn omsingeld, man. We kunnen geen kant meer uit. Er is geen enkele kans meer te ontkomen. Inderdaad. Bij David, en ook bij Davids mannen, onmogelijk. Bij mensen, onmogelijk. Maar wij geloven toch, gemeente, als het goed is tenminste, in een koning bij wie geen ding onmogelijk is. Ja, let daar toch op, gemeente. En vooral laten we dat toch ook mogen geloven. Bij de Heere is niets onmogelijk. Hoort u dat? Helemaal niets. Ja, maar zegt iemand van u misschien wel snikkend. Mijn hart, dominee, dat is zo verschrikkelijk hard. Er is geen beginnen aan. Zegt de Heere dan niet, die niet liegen kan. Ik zal ze een vlezen hart geven in plaats van dat stenen hart. Een ander moet misschien klagen. Mijn zonden zijn zo gruwelijk en zo groot. Daar bestaat geen vergeving meer voor. Maar zegt de Heer dan niet zelf in zijn woord: het bloed van Jezus Christus, mijn Zoon, reinigt van alle zonden. En mijn genade is groter dan uw zonden. En weer een ander zegt misschien, omdat hij haast letterlijk zoiets meemaakt als David hier: ze hebben me omringd als bijen. Ik kan nergens meer heen. En de hel grijnst me toe. En dan zegt de Heer, zoals hij dat eens zegt tegen die knecht van Elisa: kijk eens goed. En hij opent zijn ogen. Zij die met u zijn, zijn meerder dan zij die met hen zijn. Dan wordt dat machtige leger van de Assyriërs, dat Samaria belegerde, dat Jeruzalem belegerde, door een geweldige plaag geveld, zonder dat Juda ook maar één pijl heeft hoeven afschieten. En dan het allerbelangrijkste, gemeente, in de ontknoping van deze geschiedenis vandaag, zegt de Heere tot al zijn volk: zie je nou wel, wie op mij vertrouwen, zoals David daar zo vaak van gezongen heeft, wie op mij vertrouwen, die zullen niet beschaamd worden. Bij mij, de Heere, Heere, zijn geen hopeloze gevallen. Ja, David, die was wel omsingeld. En die kon geen kant meer uit, maar de Heere weet er wel raad mee. En wat gebeurt er dan? Het is heel opmerkelijk, er arriveert een eilbode bij koning Saul, juist op dat moment. Nou, dat was geen toeval, wat heeft de Heer zo geleid? En wat zegt die eilbode tegen koning Saul? Hij zegt: o koning, haast u. Haast u, kom af. De Filistijnen zijn in het land gevallen. Daar moeten we wat aan doen. Nou, de meeste commentatoren zeggen, want die weten ook wel wat er in het begin van dit hoofdstuk staat, toen Saul niks deed, toen de Filistijnen Keïla aanvielen. Ze zeggen: nou, het lijkt ons erg waarschijnlijk dat in dit geval kostbare bezittingen van koning Saul zelf gevaar liepen. Want dan kan hij zijn aartsvijand in handen krijgen. Maar nee, hij houdt onmiddellijk op, hij verbreekt de omsingeling en hij trekt ijlings de Filistijnen tegemoet. Ja, of het zo precies is geweest, dat weten we niet, gemeente. Maar het is wel duidelijk welke reden Saul ook had om nu de Filistijnen wel aan te vallen. Hij heeft dat gedaan omdat de Heere dat zo beschikt heeft. Ja, ijlings trekt hij weg met zijn leger de Filistijnen tegemoet. En David? David is weer aan Sauls handen ontkomen. Zoals de Heer hem dat beloofd had, hij doet wat hij zegt. Ja, het zou ook kunnen zijn dat veel mensen gezegd hebben in die dagen, en misschien vandaag de dag ook nog wel, wat had die man toch altijd een geluk. Dat liep nou toevallig weer eens een keer goed af. Nou, David zelf denkt daar heel anders over. Ook dat zien we duidelijk in Psalm 54, waar hij zegt, ziet, God is mijn helper. De Heere is onder degenen die mijn ziel ondersteunen. Hij heeft mij gered uit alle benauwdheid en mijn oog heeft gezien op mijn vijanden, zelfs toen hij de vijanden al in zicht had. Dus David belijdt hier heel duidelijk dat de Heere Heere hem bevrijd heeft, niet alleen uit de listen van de Zifieten, maar ook uit de moordenaarshand van Saul. Dat was geen geluk, dat was geen toeval, maar dat was Gods voorzienige bestiering. Ja, dan is inderdaad niets onmogelijk bij de Heere. Dan stuurt de Heere nota bene de Filistijnen in het land om David te verlossen uit die dodelijke omsingeling. Is er bij de Heere iets te wonderlijk? Is er bij de Heere iets onmogelijk? Wat hebben Gods kinderen dan toch een machtige God gemeente? Iemand heeft eens gezegd, wat is Gods kind daarom een bevoorrecht kind? Want zei hij, immers wie God aan zijn kant heeft, al heeft hij ook alle duivelen tegen, al heeft hij ook de hele wereld tegen, ja, al heeft hij ook alles tegen hier op aarde, maar hij mag God aan zijn kant hebben, dan heeft hij toch veel meer mee dan tegen. O, wat een mens wat David dan tegen heeft, dat kan hem wel benauwen en bestrijden. Maar God zal hem niet overgeven in des vijands hand. Ja, wie God aan zijn kant heeft, gemeente, zei die man, daar had hij groot gelijk in. Dat is wel nodig. En dat kan niet zomaar. Ja, wij zijn wel geneigd om God als het ware te annexeren, hem aan onze kant te trekken. God moet het wel met ons eens zijn. Nee, er is maar één manier waarop je God aan je kant kunt hebben. En dat is in Emmanuel, in God met ons. In de Heere Jezus Christus, die ons verzoend heeft met een heilig God. Toen hij zijn borgtocht ook de duurste prijs voor de zijnen heeft betaald. Ja, hoe zouden we ooit God mee kunnen hebben? Dat begrijpt u toch hopelijk. Als we nog niet het eigendom van Jezus Christus geworden zijn. Nou, als dat wel zo is, dan is dat een onwankelbare zekerheid voor de zijnen. De catechismus zegt, al zou de duivel ze opeisen, en al zou hun geweten hem moeten aanklagen, dat ze tegen al Gods geboden zwaar en menigmaal hebben gezondigd, Christus zal de zijnen nooit in de handen van de vijand geven. Want ze zijn zijn eigendom. Hij heeft ze zelf gekocht en betaald. En gaat het met hun verlossing wel vaak dwars door de onmogelijkheden heen? Dat kan ook niet anders. Wij zijn zulke grote dwazen dat we steeds weer van die onmogelijkheden bij onszelf creëren. Er zijn er alleen maar onmogelijkheden bij ons. Maar Davids God is een God die de oren wonderen op wonderen doet horen. Dan kunnen wij wel eens denken, in een bepaalde situatie, met dat kind van u misschien waar geen land mee te bezeilen is, dat je met geen stok de kerk in krijgt, dat steeds weer zegt dat hij nergens wat van wil weten. Hopeloos geval, zou je denken. Bij God zijn geen hopeloze gevallen. Dan kun je van jezelf wel vrezen dat zo eentje als jij bent niet behouden kan worden, nog genade zal ontvangen. Maar de Heere, de God van David, gaf Davids grote zoon Jezus Christus over aan het lijden, aan het kruishout, tot in de dood, het graf en de hel toe, om het onmogelijke mogelijk te maken, om een dode zondaar levend te maken en zelfs eeuwig levend te schenken. Hoe terecht zingt de schrift, maar de Heere zal uitkomst geven. Dat gaan we nu zingen na de preek, Psalm 42 vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. Gelooft u dat? En geloof jij dat ook? Dan zult u nooit beschaamd worden. Amen.